dan moet je het maar zelf doen. Dan, niet meer met anderen samen. Hè? Niet meer denken dat anderen jou gaan helpen of dat je anderen nodig hebt om succesvol te zijn. Maar meer zo van, ik ga het alleen doen. En dat was eigenlijk het begin van mijn succes.
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faal Verhaal. Leuk dat je weer kijkt of luistert. Vandaag gaan we het hebben over een bijzonder verhaal. Ja, een faalverhaal binnen een franchise waar je bent ingestapt, wat volledig de mist in gegaan is en heel veel hoofdpijn heeft meegebracht. Delia, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Helemaal vanuit Apeldoorn.
Ja, het was een wereldreis, maar ik ben hier bij het Wereldplein. Dus dat sluit mooi bij elkaar aan.
Precies. Bedankt voor je komst. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we gelijk in je vraag gaan duiken. Wat heb je meegemaakt en wat wil je met ons als luisteraars, kijkers gaan delen?
Dankjewel. Dankjewel ook voor de gelegenheid dat ik hier mag zijn. Ik heb mezelf eigenlijk een beetje uitgenodigd om te zeggen van, goh, heb je nog mensen nodig voor je podcast? Maar mijn faalverhaal begint eigenlijk op het moment dat ik de stap naar het ondernemerschap ben gaan zetten. Ik begin dan vanaf het moment dat ik had besloten om niet meer in loondienst te werken. Die beslissing had ik al gemaakt. En ik ben in een franchise-organisatie gestapt. Omdat ik dacht dat ik het toen niet alleen kon. Nog niet alleen kon, zeg maar. En dat ik andere mensen nodig had, of in ieder geval andere organisaties nodig had voor mijn succes. Een heel lang verhaal, maar waar het op neerkomt is dat ik samen met 10 andere franchise-ondernemers ben ingestapt, waarbij de organisatie deed doen lijken alsof het een lopende trein was. Heel succesvol. We kregen ook heel veel opleidingen voor, zeg maar, toen we erin stapten. Het was een franchise-organisatie gericht op training, coaching. Met name gericht op sales, samenwerking en dat soort dingen. Maar het was heel erg andersom. Tegendeel was waar. Ze zaten waarschijnlijk zelf al in een soort, nou ja, min of meer faillissement. Maar dat hebben ze helemaal niet verteld. Ja, had je dat onderzocht? Niet heel erg. Het was een droom die bijna heel erg mooi leek te zijn. En bij een franchise-organisatie is dat natuurlijk zo dat je een deel van je omzet moet afstaan. Hè? Je betaalt entreekosten, dat soort dingen. Alleen, ze hadden wel beloofd dat we allemaal hoe zeg je dat? We zouden een vliegenstart krijgen, we zouden vlieguren krijgen. We mochten gebruik maken van hun leads, bestand, zeg maar. Om zo jezelf neer te kunnen zetten. Maar dat is helaas anders gelopen dan gedacht. Het is uitgelopen in een hele lange rechtszaak van 6 jaar. Waarbij we uiteindelijk wel gelijk hebben gekregen, maar toch nog een bepaald deel moesten terugbetalen. Dat is dan een beetje wettelijk geregeld. Maar ik dacht dat ik hun nodig had om succesvol te zijn, om de stap te kunnen maken naar het ondernemerschap. Maar dat heeft dus geleid naar heel veel hoofdpijn, heel veel tranen ook, heel veel schulden, financiële moeilijkheden. Dus dat eigenlijk een beetje.
Ja, en wil je ons meenemen in naar het moment waarbij je dus de behoefte voelt om met anderen deze journey aan te gaan, om dus te gaan ondernemen met anderen, omdat je succes volgens jou daarvan afhankelijk was. Wat waren eigenlijk de redenen waarom je destijds zo dacht?
Ik denk dat het vooral ook te maken had met mijn eigen onzekerheid toen. Hè? Dat zou je nu niet zeggen, maar toen wel. Dat je in een wereld komt wat eigenlijk nog onbekend voor je is. Hè? Want het ondernemerschap, dat was voor mij onbekend. Ik wist wel dat ik niet meer in loondienst wou werken vanwege mijn eigen gezondheid. Vanwege mijn eigen persoonlijke redenen. Maar ik wist natuurlijk niet hoe dat ondernemerschap eruit zag, in wat voor wereld dat was. Ik had wel mensen in mijn omgeving die ondernemer waren, maar dat was bijvoorbeeld een vriendin die kapster was, of iemand die een shawarmazaak had, weet je wel, of een restaurant had. Dus dat waren hele zichtbare, tastbare dingen. En dienstverlening als ondernemer, dat was iets, dat was echt ver van mijn bedshow. Dus ik denk dat ik heb gedacht van, weet je, zij weten het, zij doen het, ik kan met hun mee, ik kan van hun leren. Ik kan onder de paraplu van een grote organisatie, kan ik dit doen om zo mijn eigen succes te creëren. Dus dat is denk ik wel mijn grootste, ja, valkuil wil ik het niet noemen, want op dat moment, ja, als je erin zit, kan je er natuurlijk niet misschien heel objectief naar kijken. Maar achteraf denk ik dat dat wel de reden is geweest dat ik die stap heb gezet. En wat ik dan vooral wil zeggen tegen mensen en vooral tegen vrouwen die de stap naar het ondernemerschap willen zetten, is dat ze niet iemand anders nodig hebben om succesvol te kunnen zijn. Want alles zit al in je. Wat ik wel bijvoorbeeld zou adviseren is dat ze vanaf het begin wel degelijke hulp moeten zoeken. En dan hulp in de vorm van coaching, begeleiding. En mensen die dus echt in het vak zitten of mensen die daarin wel heel erg gespecialiseerd zijn en jou dus ook alles van het ondernemerschap kunnen leren of dan wel in ieder geval kunnen helpen.
Oké, okay. Je hebt het verhaal best wel snel verteld. Ja. We hebben natuurlijk wat langere tijd voor.
Ja,
maar
hij is nog niet afgelopen.
Nee, absoluut, absoluut. Maar laten we er nog verder op inzoomen qua details ook. Hoe kwam deze kans op je pad? Wat was uiteindelijk hetgene wat jou heeft overtuigd om daarin te gaan stappen? Wat was de deal? Wat was het concept? Ja. Wat heb je allemaal gedaan?
Dus dat ik deze stap heb gezet, kwam eigenlijk omdat ik 2 keer in een situatie zat waarin mijn waarde werd vastgelegd door anderen. En met name de eerste keer door een manager. Die had toegezegd een vast contract aan te bieden na een jaar. En we waren toen met vijf mensen ingestapt. 4 van hen kregen een vast contract na dat jaar en ik niet. En als reden dat hij zoiets had van, wij moeten nog even kijken of jij wel past binnen de organisatie. Ondanks dat ik gewoon een hele hoge klanttevredenheid had. Ondanks dat klanten echt met me wegliepen. En dat ik ook een goede caseload had. Maar omdat ik een keer feedback heb gegeven op een pilotproject. Waarvan ik zei van, nou weet je, dit kan niet op deze manier. Dat is niet fijn. Ik heb daar wat feedback over gegeven. En dat was het moment waarschijnlijk dat hij dacht van, Oké, ik ga niet een vast contract geven wat ik had toegezegd. Toen ben ik daar ook weggegaan. Ik ben toen bij een gemeente gaan werken, afdeling inburgering. Maar ja, dan ben je daar prima aan het werk. En dan komt er een moment dat er een bezem komt door de afdeling. Omdat vanuit de overheid zijn een aantal beslissingen genomen. Zijn wat regels, nieuwe regels gekomen. Waardoor dus die hele afdeling werd opgedoekt. En ik was als laatste erbij gekomen. En ook daar werd gezegd van, ja, weet je, sorry, je doet het hartstikke goed. Je hebt een hoge caseload, tevreden klanten. Alleen, je bent er als laatste ingekomen, dus je moet er ook als eerste uit. Nou, dat was het moment voor mij dat ik dacht van, ja, maar dit wil ik niet. Ik wil niet afhankelijk zijn van keuzes van anderen. Ik wil niet afhankelijk zijn van beslissingen van managers die denken dat ze mij misschien op die manier, nou, ik noem het even straffen, hè, of wat dan ook. Dus dat was het moment dat ik had besloten om voor mezelf te werken als ondernemer. Ik wist wel dat ik iets wou doen met training, met coaching, want dat was iets wat ik heel graag deed. En ook van huis uit ben ik maatschappelijk werkster en ik ben coach. En het geven van trainingen was iets wat ik in mijn vorige werkzaamheden ook had gedaan. Dus dat wist ik wel, alleen ik wist niet hoe en waar ik moest beginnen. Toen zag ik een hele grote advertentie in de krant en ze hadden heel goed reclame gemaakt. Dus dat kwam een paar keer voorbij en toen heb ik de stap genomen. Ik ben in gesprek met ze gegaan. Mijn man is meegeweest, die was er heel erg op tegen. Die wou het absoluut niet. Hij was ook sowieso tegen het ondernemerschap. Maar ook tegen hun, hij had echt zoiets van, nou, dit lijkt allemaal te mooi en volgens mij klopt dit niet. En ik had zoiets van, nee, en we zijn met z'n tienen, dus hè, als ik het verkeerd heb, hoe hebben al die andere mensen het verkeerd? Dus ik dacht dat ik ergens goed in was gestapt. En het was namelijk zo, zij boden namelijk een soort contract aan voor een x-aantal jaar. Daar betaal je entreefee voor en dan ga je omzet maken en dan betaal je een x-bedrag omzet, hè, per kwartaal, maar ook per jaar. Dus dat, en zij gaven wel alle opleidingen. Zij gingen ons voorzien in alle middelen, in alle software en dat soort dingen. Dus het was niet zoals ze dat hadden gezegd. Want op een gegeven moment, voordat wij nog echt opdrachten hadden kunnen krijgen, voordat we echt omzet hebben kunnen maken, kwamen ze al met heel veel facturen waar wij niet aan konden voldoen. En dat liep uiteindelijk dus in een rechtszaak over en weer. Wel eerst in gesprek. Nee, ze stonden erop. We moesten betalen. Veel van ons konden dat ook niet. Dus dat was echt wel minder leuke dingen van het franchise. Het ziet er allemaal heel mooi uit. En ik zal niemand zeggen van doe het niet. Hè? Maar wees wel bewust dat er ook een andere kant zit aan het onder een paraplu van een organisatie. En van een organisatie die natuurlijk al eigenlijk aan het uitsterven was. En deze formule al een paar keer had gedaan. En dat dit de laatste keer was dat ze de dans waren, hoe zeg je dat, ontsprongen. Dus wij kwamen waarschijnlijk op het verkeerde moment.
En voordat we ingaan op dat vervelende moment en dat je voor de rechtszaak in een rechtszaak belandt. Wat was eigenlijk het concept waar je instapte? Wat voor werkzaamheden was dat? Wat voor bedrijf was dat? Wat was je aan het opzetten?
Het was een trainingsbedrijf. Een organisatie die zich vooral met name richt op training en coaching van bedrijven en organisaties. Met name op het gebied van sales, communicatie. Dat was iets wat mij heel erg aansprak. De formule was dus inderdaad, wij kregen alle trainingen zeg maar over het vak. Hè. Dus wij werden bekwaam op dat geven van trainingen en coaching en cursussen. En daarvoor in de plaats moesten wij dus, als we, de omzet die we hadden, moesten wij weer terugbetalen. Of althans, een deel daarvan moesten we betalen.
Oké, ja. En dat is uiteindelijk beland tot een rechtszaak?
Ja, 6 jaar heeft het geduurd.
Zes jaar. Hoe is dat om te horen, of tenminste, je neemt zelf denk ik, heb je zelf de stap genomen dat het tot de rechtszaak ging?
Met z'n allen. Van die 10 ondernemers zijn we met z'n uiteindelijk, ik weet niet zo meer uit mijn hoofd, maar volgens mij of met 6 of met 7 man zijn we uiteindelijk samen, hebben een jurist in de arm genomen. We hebben dus hun in gebreken gesteld. En we zijn een rechtszaak begonnen. En het was heel vervelend, Selim.
Ja, het is 6 jaar inderdaad. En vervolgens ga je weer denk ik door. Ik ben ook heel erg benieuwd wat je daarna hebt gedaan. En ook gedurende de periode van je rechtszaak eigenlijk. Hoe je die lasten eigenlijk van zo'n langdurig traject, wat heel erg slopend kan zijn, wat voor impact dat heeft gehad op je verdere carrière?
Nou ja, van nature ben ik iemand die heel erg optimistisch is. Hè? Dus ik heb zoiets van, oké, ik zit in de shit, dit is gebeurd, maar ik wil door. Dus ik probeerde altijd wel te kijken naar andere mogelijkheden. Maar het was zeker niet makkelijk, want privé kwam er wel een moment dat thuis werd gezegd van, ja, zie je wel, we hadden gelijk, je had het niet moeten doen. Ook natuurlijk de financiële moeilijkheden die het met zich meebracht. Heeft er toch wel voor gezorgd dat ik soms momenten heb gehad dat ik dacht van, jeetje, daar had je nooit moeten doen. En was het allemaal wel waard? Maar ja, dan zit er iets in je, Selim. Ik weet niet of je het herkent, maar Je wilt iets betekenen voor de samenleving. Je wilt iets betekenen voor de wereld. Je wilt iets betekenen voor jezelf. In loondienst was voor mij echt geen optie meer. Dat wou ik absoluut niet meer. Dus dan ga je zoeken naar andere mogelijkheden. En daarmee maak ik ook gelijk het bruggetje naar het tweede faalverhaal. Ik kan er gelukkig nu om lachen, hoor. Maar ik geloof er ook echt in dat sommige dingen ook zo hebben moeten lopen. Maar op dat moment voelt het helemaal niet zo. Vanuit die groep ondernemers, dus waar we dus in een soort rechtszaak zijn gekomen, hè, waarmee we dus met z'n allen eruit zijn gestapt, was er een vrouw. Ze was ook moeder. Woonde dicht bij elkaar in de buurt. En het klikte goed met elkaar. We hadden zoiets van, weet je wat, we gaan het samen doen. Zij was heel goed in sales. Ik doe nu een knipoog naar jou, maar jij snapt wat ik bedoel. Ik was heel goed in netwerken en nog steeds. Dus we hadden zoiets van, weet je wat, op die manier gaan we aan de slag. En we gaan ervoor en we laten de wereld wel een poepje ruiken. Wij kunnen het met z'n tweeën. We gaan het doen. We hebben een aantal opdrachten samen gedaan. We hadden een kantoor gehuurd. Maar na ongeveer, zo uit mijn hoofd, 6-7 maanden, zei ze op een dag tegen mij, ik wil met je in gesprek. Dat was heel serieus. Terwijl we altijd heel open en heel leuk met elkaar konden hebben. En toen zei ze van, ik wil niet met je samenwerken. Jij bent een blok aan mijn been. Ik hoef je niet te vertellen wat dat voor impact op mij had gehad. En vooral op mijn zelfvertrouwen, maar ook op mijn eigen waarde. Ik heb 3 dagen gehuild. Ik heb echt 3 dagen gehuild. En kijk, niet omdat ze per se zei van, ik wil niet met je samenwerken, want dat kan, hè. Ik bedoel, als wij nu een samenwerking aangaan en op een gegeven moment komt daar ergens een kink in de kabel, dan zeg je van, joh, Selim, moet even in gesprek, hè. Dit gaat zo niet meer. Wat vind jij? Hoe zit je erin? Zullen we ons wegen? Dat is een heel ander verhaal. Maar van de een op de andere dag, en terwijl we net midden in een opdracht zaten, dat zal ik ook nooit vergeten, dat ze tegen mij zei, maar vooral ook dat ze zei van, je bent een blok aan mijn been. Oei, dat was echt wel een echte klap in mijn gezicht. En ook dat ze daarna met iemand anders is gaan samenwerken. Dus eigenlijk heb ik een beetje de bons gekregen. Ze heeft een beetje zo achtergelaten en met iemand anders verder gegaan. Ja, dat was. Enerzijds was dat. Ik voelde me heel verdrietig. Hè. Ik vond me echt. Ja, ik had echt zoiets van, nou, kansloos. Zie je wel. Mensen hebben gelijk. Dit is niet voor jou weggelegd. Je kan het niet. Maar anderzijds voelde ik toch weer die drijf en die passie om te zeggen van, nou, weet je, dan moet je het maar zelf doen. Dan, niet meer met anderen samen. Hè. Niet meer denken dat anderen jou gaan helpen of dat je anderen nodig hebt om succesvol te zijn. Maar meer zo van, ik ga het alleen doen. En dat was eigenlijk het begin van mijn succes.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdop, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info. Ja, dat is wel een heel mooi positieve wending. Ja. Want ik wilde ook mijn vraag gaan stellen van, hoe ga je dan om met zo'n tegenslag? Ja. Omdat je eerder in verhaal noemde je al dat je heel erg door anderen hebt laten bepalen wat je waarde is. Ja. En dat je daar ook zelf waarde aan hebt gehecht. Dus ja. Ook hè, dat ook invloed heeft op je zelfvertrouwen. En dan maak je ook nog eens zoiets mee, ja. Terwijl je al uit zo'n moeilijke periode komt.
Ja, ja.
Met een rechtszaak van 6 jaar. De meeste mensen zouden zeggen van, tot ik hier en niet verder. Ja. Ik stop ermee.
Ja. Ja.
Terwijl jij daar juist weer je kracht uithaalt en verder gaat. We praten er makkelijk over. Maar volgens mij moest er toch wel meer gebeuren om daar die kracht weer terug te vinden. Of is dat gewoon van de een op de andere dag?
Nee, het is natuurlijk niet van de een op de andere dag. Maar ik had wel zoiets van, kijk. De keus om ondernemer te willen worden en als ondernemer verder te willen gaan in het leven, die was er. Ondanks alle moeilijkheden. Want het was zeker niet makkelijk om, één, na zo'n franchise-organisatie in financiële schulden te zitten. Hè? Ik bedoel, we zaten net niet bij de schuldsanering. Maar goed, we hebben het moment gehad dat we het heel moeilijk hebben gehad. En twee, iemand met wie je dus het volste vertrouwen ergens aan bent begonnen. Ja, die zegt tegen jou, jij bent een blok aan mijn been. Ik wil niet met je samenwerken. Dus dat was echt wel een domper. Dus ik zei ook al, ik heb 3 dagen gehuild. Maar de beslissing om ondernemer te blijven, dat ging nooit weg. Het was wel heel moeilijk. Het was wel heel soms ook eenzaam. Want ja, mensen begrijpen je niet. Mijn eigen man, mijn partner begrijpen niet. Hè. Die had zoiets van, nou, hou nou eens een keer op. Ga dan gewoon in loondienst, hè, want daar kan je gewoon lekker aan het werk en heb je geen zorgen. Maar weet je, dat wou ik dus niet. Dus de keuze om ondernemer te blijven, die was er. Alleen de weg ernaartoe, die moest ik wel weer opnieuw ontdekken. Alleen wat ik wel had ontdekt, is dat die niet met anderen samenging. Dat ik hem wel zelf moest doen. Dus ja, ik zei al, ik ben van nature een beetje iemand, ik hou van het positieve. Misschien is het ook wel Turks eigen. Ik had daar een keer ook een post over gedaan. Wij Turken zijn gauw meer van, nou, weet je, hup, we gaan ervoor. En gebeurd is gebeurd, kom op. We doen het nog een keer. Of weet je, die onbevangenheid, dat enthousiasme, dat impulsieve. Dus dat heb ik ook. Dus zodoende ben ik zelf aan de slag gegaan. En mijn eigen succes gecreëerd.
Voordat we ingaan op je succes, hoe was dat qua afspraken met je co-founder, die eigenlijk aangaf dat je een blok aan haar been was? Wat voor afspraken hadden jullie gemaakt? Was het wel zo makkelijk om zo'n samenwerking ontbinden?
Nee, want we stonden niet meer op goede voet met elkaar. Er was natuurlijk echt een stuk verdriet, een stuk wrok. Hè? Zo van, vooral ook toen ik hoorde dat ze met iemand anders verder ging. Want ik denk dan, ja, hoezo gelijk met iemand anders verder? Hè? Ik bedoel, net als in een relatie, als iemand tegen je zegt van, je bent een blok aan mijn been en die gaat gelijk met iemand anders verder. Ja, dan krijg je ook een beetje vraagtekens natuurlijk. Dus het was zeker niet fijn om daarin te zitten. Nou ja, we hadden wat kosten die we moesten maken. We hadden wat huur. Dat ging over de mail heen en weer. Maar daarna wou ik ook echt nooit meer wat met haar te maken hebben. En vooral om de manier hoe ze me heeft behandeld. Haar gedrag naar mij toe. Nogmaals, weet je, mensen komen, mensen gaan. Je gaat met mensen werken, je gaat uit elkaar. Maar de manier waarop, het gevoel wat ze mij had gegeven, dat was echt iets wat ik haar heel erg kwalijk heb genomen.
Ja, en als je daar zo achteraf op terugkijkt, denk je dat zoiets vermijdelijk was? Of had je het eigenlijk niet in de hand?
Ik had het niet zien aankomen. Nee, absoluut niet. Nee.
Nou, dan kan ik ook niet de vraag stellen, wat zou je tip zijn voor het vinden van een goede co-founder?
Nou ja, kijk, ik moet wel zeggen, ik ben zelf daarin wat meer terughoudend geworden. Hè? Want kijk, ik heb nu ook wel dat ik met mensen kennis maak en dat het heel erg klikt. En dat je echt denkt van, oh, wat leuk. En jij en ik zitten op dezelfde frequentie. Dat ik wel eens de vraag krijg van, ja, is het een idee om misschien wat samen te doen? Dat ik denk van, oh, wacht even. Nee, wacht even. Hè, dus dat ik dat wel gebruik als leidraad. Zo van, nou, dat nooit weer. Maar mijn advies zou zijn, kijk, sommige dingen moet je ook echt meemaken. Maar als je vertrouwt op jezelf en van daaruit die samenwerking aangaat, dan heb je 1 en 1 is 3. Maar in ons geval, ik vertrouwde al niet op mezelf. Hè? Dus omdat zij, ik kwam uit de saleswereld en die zou bij gesprekken, zou ze wel even zo met de opdrachten vandoor gaan. En weet je, dus vanuit mijn onzekerheid dacht ik dus van, oh ja, maar zij is beter en zij is goed. Dus als je met die gedachte en intentie en de samenwerking aangaat, dat zou ik niet adviseren. Maar wel geloven in je eigen kracht, vertrouwend op je eigen talent en je eigen kunnen. En dan is zo'n samenwerking echt wel heel goed. Dus dat is het advies wat ik kan geven. Vertrouwend vanuit jezelf, vertrouwend op je eigen talent, maar vooral ook op je eigen kunnen. En niet denken van, ik heb een ander nodig. Nee, die andere is een aanvulling. We zijn samen met elkaar sterk. En net zoals jij dat hebt met je samenwerkingscollega, partner.
Ja, absoluut. Ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben is, je maakt 2 dingen op elkaar zo mee.
Mm-hmm.
Je bent zelf vrouwelijk onderneemster. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, ja, dat heeft in de samenleving heeft het heel lang heeft het een andere positie gehad. Dat is nu heel erg aan het veranderen. Ja, dus dat heel veel vrouwen de drang voelden om zichzelf te bewijzen van, Kijk, wij kunnen het ook. Speelde dat ook een bepaalde rol in jouw keuzes of in je ervaringen?
Ja, ik vind het fijn dat je erop komt. Want ik denk dat het rolmodel willen zijn, een voorbeeldfiguur willen zijn, heeft bij mij wel altijd een rol gespeeld. Inderdaad zo van, wij kunnen het ook, ik kan het ook. Als Turks-Nederlandse vrouw in de samenleving. Ik wil het laten zien dat het kan. Ik wil laten zien dat ik ook iets kan bereiken. Ik denk die gedachte, maar ook die drive, die heeft er wel voor gezorgd dat ik inderdaad nu hier ben waar ik wil staan. Ja, zeker.
Interesting. En dan over je successen, want dat heb je zelf gecreëerd, zeg je.
Ja.
En dat alleen, dus zonder co-founder tegenwoordig. Ja. Daar hoeven ze jou niet meer te benaderen,
nee,
denk ik.
Zeker niet.
Wat heb je in het vervolg gedaan? Wat ben je vervolgens gaan doen wat uiteindelijk een succes is geworden, zodat we het verhaal ook positief kunnen afronden?
Ja, zeker. Het is, dat is eigenlijk ook best wel een beetje een heeft ook wel een route gehad, zeg maar.
Ja, neem ons mee in die route. Heb je allemaal meegemaakt?
Ik ben eerst begonnen als kooktante. Dus ik maakte taarten. Dat was in die tijd waren dat halal taarten. Dat waren zonder gelatine, zonder dat soort dingen. Echt voor gelegenheden, verjaardagfeesten. En ik gaf ook kookworkshops. En dat was in het begin alleen maar voor privégelegenheden. Dus vriendinnen, uitjes of kinderfeestjes. Maar van daaruit ben ik meer en meer koken gaan gebruiken voor bijvoorbeeld teambuilding, voor bijvoorbeeld teamcoaching. Hè? Dus een team, van hoe zorg je ervoor dat je een team aan elkaar gaat binden? Hè? Van wat gebruik je nou, wie heeft welke smaak en welke smaken passen nou het beste bij elkaar om er uiteindelijk ervoor te zorgen dat het gewoon optimaal loopt, dat de communicatie goed verloopt, dat iedereen zijn talenten volledig gebruikt. Dus zo langzamerhand ben ik van dat kooktante, hè, dus de echte dame met de koksmuts, hè, die had ik ook vroeger. Ben ik dus de stap gaan maken naar de zakelijke wereld. En dan met name op het gebied van teambuilding, teamcoaching. Koken als bindmiddel voor teams, zeg maar. En mijn voornaam en mijn achternaam betekent Oceaan van Echt Geluk, Derya Uzur. En ik ben eigenlijk dat een beetje als leidraad gaan gebruiken voor bijvoorbeeld meer geluk op de werkvloer, meer werkgeluk. Dus zo ben ik langzaam in dat zakelijke wereld gerold. Tot het moment dat er op mijn pad een keer de mogelijkheid kwam. Of nee, niet de mogelijkheid, want ik heb dat wel zelf gecreëerd. Laat ik het even zo zeggen. Ik heb 2 keer een ceremonie meegemaakt, want ik ben ook trouwambtenaar. Ik heb 2 keer een ceremonie meegemaakt waarvan ik dacht van, nou, is dit het? als het zo moet, nou, dit kan echt niet. Het was een heel formeel, heel zonder liefde, zonder passie, zonder enthousiasme. Dat ik dacht van, nou, dit moet anders. Dit moet echt anders. Zo'n liefdevol moment verdient gewoon de mooiste aanpak, de mooiste manier. Dus ik ben trouwambtenaar geworden. Ik heb het in de lucht gegooid. Ik heb het overal gezegd van, ik wil trouwambtenaar worden. En uiteindelijk ben ik dus ook trouwambtenaar geworden. In eerste instantie bij een gemeente, nog steeds. Maar toen dacht ik van, oh, maar wacht eens even. Turks-Nederlands trouwambtenaar, die zijn er weinig. Ik voelde iets opkomen bij mezelf, maar ook vanuit mijn eigen missie. En dat, ja, dat is een ander verhaal. Ik weet, anders wordt het te lang, maar goed.
Nee, we hebben alle tijd.
Nou ja, goed. Laat ik het even zo zeggen. Ik ben trouwambtenaar geworden omdat het anders moest. Want ik had zoiets van, ik heb nooit gezegd, ik doe het beter. Ik heb altijd gezegd, ik doe het anders. Ik doe het liefdevoller, ik doe het energieker, vol passie, vol liefde. Hè? Van dat moment moet echt een moment zijn dat mensen zich over 50 jaar nog steeds herinneren. Dus ik ben trouwambtenaar geworden omdat ik het anders wou doen. Maar ik ben trouwambtenaar gebleven en eigenlijk ook heel succesvol geworden. Omdat ik erachter ben gekomen dat het werk als trouwambtenaar en vooral als ondernemer, dat was iets wat ik vanuit mijn missie, vanuit mijn naam, hè, dus Oceaan van Echt Geluk, dat ik daarmee kon bijdragen aan het geluk van anderen. Ik ben 22 jaar getrouwd. Ik heb zelf niet zo'n hele fijne trouwdag gehad. Even los van hoe dat kwam, want ik geloof echt wel dat ouders het beste met ons voor hadden. Maar het heeft er wel toe geleid dat ik me jarenlang niet bijzonder genoeg vond voor mijn eigen trouwdag. Dus overal waar ik kwam, hè, overal waar ik bruidsparen zag, dacht ik van, ah, damn, was het bij mij maar ook zo. En niet vanuit jaloezie, maar echt vanuit een gemis, zeg maar. Hè? Want het is een van je mooiste dagen in het leven. Maar ja, dan komt er dus iets op je pad waarvan je in eerste instantie denkt van, hey, maar dit wil ik anders doen. Maar eigenlijk dat het een gelegenheid is om het gemis wat je hebt gehad, om dat gaatje in je hart, hè, wat is ontstaan, om dat om te zetten in liefde, om dat om te zetten in kracht. Dus wat ik zelf niet heb gehad, wat ik zelf heb gemist, dat gun ik van harte aan andere bruidsparen. Dus
meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij begrijpen dat.
Wij zijn dan ook geen verzekering,
maar een coöperatie
die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd.
Vanaf de eerste ziektedag
begeleiden we je naar duurzaam herstel.
En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden,
dan ondersteunen we je
tot aan pensioenleeftijd.
Sharepeople is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV
die Den Haag ons wil opleggen.
Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl.
Ja, ik zeg ook van, ik zorg dat bruidsparen, hè, dat bijzondere moment, dat ze zich over 50 jaar nog steeds zullen herinneren. Ja, zichtbaarheid was daarbij wel mijn grootste succesfactor. Ik heb de hele wereld laten weten dat ik trouwambtenaar ben. Dat ik zo enthousiast en blij ben over dit werk. En dat ik iedereen wil trouwen. Nou ja, dat kon natuurlijk niet. Maar inmiddels ben ik wel de meest geboekte Turks-Nederlands trouwambtenaar. Ja, en dat heb ik dus wel te danken aan twee keer falen, maar wel beslissen. Ik ga ervoor. Ik wil dit doen. Ik wil de hele wereld laten zien dat ik het kan. Ik wil een voorbeeldfiguur zijn. Ik wil het echt vanuit mijn passie doen, vanuit mijn missie doen. Inmiddels ben ik al 8 jaar trouwambtenaar. Ik coach ook zelf mensen op tot trouwambtenaar. Het is een coachtraject waarbij ik ze echt de theorie en de praktijk leer. Omdat ik erin geloof dat als je zelf niet bang bent om te stralen, heb je geen last van het licht van een ander. En heel reëel, heel realistisch. Ik kan niet alle bruidsparen trouwen. Dus ja, waarom dan niet mensen de gelegenheid geven, anderen de gelegenheid geven, die het net zo met zoveel liefde en passie willen gaan doen. Inmiddels heb ik al 17 trouwambtenaren opgeleid. Maar dat heeft er dus wel weer voor gezorgd dat ik een volgende stap ben gaan maken. En dat is de stap naar het coachen van vrouwen, naar het ondernemerschap. Hè? Dus die voorbereiding, zeg maar weten wat je wilt gaan doen, voor wie je dat wilt gaan doen. Want vaak denken we dat ondernemen begint met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. En theoretisch is dat misschien ook wel zo.
Praktisch het laatste, maar
maar eigenlijk, hè, of een website bijvoorbeeld. Hè, maar ja. Eigenlijk begint de stap naar het ondernemerschap bij jezelf. Op het moment dat je beslist dat je van waarde en betekenis wil zijn voor anderen. Dus inmiddels, naast het trouwambtenaar zijn, naast het zelfstandig trouwambtenaar zijn, coach ik ook vrouwen naar het ondernemerschap. En sinds kort ook op het stukje zichtbaarheid. Want zichtbaarheid is iets wat heel uitdagend is. Ik gun van harte, ik heb mezelf overal laten zien. En ik gun van harte dat andere vrouwelijke ondernemers vooral gezien en gehoord mogen worden. Want er zitten zoveel mooie vrouwen en parels gewoon in ons midden. Die van zoveel betekenis en waarde zijn. Maar die hebben net dat duwtje in de rug nodig. En zo noem ik mezelf ook, hè? Professioneel duwtje in de ruggever.
Ja, het is een hele mooie missie om, om eigenlijk... Hè, dat. Dan komt het weer terug op wat we net hebben besproken... Ja. Over dat sommige dingen gewoon zo moeten gebeuren.
Ja, absoluut.
Dat wat jij hebt gemist, dat wat jij hebt ervaren in je verleden... dat neem je mee, maak je kracht ervan.
Ja.
Bijvoorbeeld, dat voorbeeld heb ik al laatst in de podcast benoemd... maar ik vind in dit geval ook wel toepasselijk. Bijvoorbeeld Jermaine Henriquez van We Message Academy. Die zegt altijd van, ja, waar je struikelt, ligt je schat begraven.
Ja. Ja.
En ik denk dat dat voor zowel voor jouw verhaal, maar ook voor mijn verhaal... dat dat echt van toepassing is.
Zeker.
En dat is heel tof om dat te horen, dat je... Ja, eigenlijk iets negatiefs weet om te bouwen naar iets positiefs. En ik denk dat dat ook echt de kracht en tenminste de boodschap is... die we in deze aflevering moeten delen met de luisteraars of kijkers.
Ja.
Zorg ervoor dat je juist dat schat waar je struikelt gebruikt... om een mooi succes te creëren.
Ja, eens. En als aanvulling wil ik daarop zeggen van... gebruik angst en onzekerheid niet als leidraad. Want bij mij was dat natuurlijk van... oh ja, ik kan het niet in mijn eentje. Ik heb anderen nodig... En dat was meer vanuit angst en onzekerheid. Terwijl je vanuit moed en lef, maar ook vooral vanuit een missie... Hè, waar wil ik aan bijdragen, wat wil ik aan anderen meegeven, overbrengen. Als je vanuit daar de stappen gaat zetten... en als je daar natuurlijk ook hulp bij krijgt, dat vind ik wel een hele belangrijke. Als je me vraagt, wat had je anders gedaan nu? Dan zou ik zeker zeggen van handelen vanuit moed en lef... maar zeker ook coaching en begeleiding vragen.
Ja, dat is dus zo moeilijk. Dat ervaar ik ook zelf... als jonge ondernemer. Ik vraag heel vaak heel veel verschillende personen om advies.
Mm-hmm.
Alleen juist omdat iedereen weer zo'n ander advies heeft... is het heel erg moeilijk om dan dat door je eigen filter te halen... en daar dan weer je eigen visie op los te laten en zelf door te gaan. Dus het is heel moeilijk om soms hulp te vragen...
Nou ja,
omdat we zelf ook denken dat we alles het beste weten. En dat struikel je wel vaak.
Misschien heeft het ook wel weer te maken met onze Turkse... trots, hè? Zo van, we kunnen het zelf en we moeten het zelf. En nou ja, zeg, dit kunnen we prima zelf. Maar ik denk dat het zeker niet verkeerd is... om in ieder geval de weg die je bewandelt... en als je daar beren op de weg ziet... of als je dingen tegenkomt waar je gewoon zelf niet uitkomt... dat je daar inderdaad wel hulp bij gaat vragen.
En wat zou zo'n stappenplan zijn? Wat is jouw advies voor degene die nu luistert of kijken van... je loopt ergens tegenaan, je hebt ergens hulp bij nodig... De stap is nog vrij groot of je hebt misschien het netwerk daar niet voor.
Mm-hmm.
Wat zou je voor zo'n persoon adviseren?
Nou ja, kijk, ik zelf geef altijd adviesgesprekken. Dus dat ik met iemand in gesprek ga, dat we kijken gewoon waar sta je dan... en wat is er dan nodig en wat moet er gedaan worden om daar te komen waar je wilt. En wat er dan voor nodig is, vooral vertrouwen. Het vertrouwen hebben in dat de ander jou brengt op het punt waar je wilt zijn... Naast mijn zichtbaarheid, maar ook mijn drive om voorbeeldfiguur te willen zijn... maar ook iets willen betekenen in deze wereld... is een van mijn grootste succesfactoren dat ik ben gecoacht. En ik weet nog heel goed dat ik toen niet het geld had. Dat ik mijn coach had gebeld. Dat ik niet in die situatie weer wou zitten. En dat ze mij dus een x-bedrag had genoemd... en dat ik huilend had opgehangen van dat bedrag heb ik niet... Maar dat ik haar de volgende dag heb opgebeld en gezegd van... oké, ik ga het doen. Ik kan je de eerste termijn betalen, stiekem. Want mijn man wist het niet. Maar dat ik dus vanuit moed en vertrouwen die stap heb gezegd van... oké, ik weet niet hoe ik het moet doen, maar ik weet wel dat dit anders moet. Dus het advies is vertrouw erop. Vertrouw op het proces, maar vertrouw vooral op jezelf. En die drive die moet er echt zijn, Selim. Als je zomaar dingen doet, omdat je denkt dat anderen het ook kunnen... of omdat je denkt van, hiermee verdien ik heel veel geld. Prima. Maar ik denk dat als je dingen doet vanuit je passie, vanuit je missie ook vooral... wat je drijft, wat je graag in de wereld wil neerzetten... dat daarmee veel meer deuren voor je opengaan en veel meer wegen voor je opengaan. En dat je dan je eigen pad kunt bewandelen.
Ik denk dat we hem hiermee heel krachtig kunnen afronden.
Dank je wel.
Met een prachtige boodschap. Heel erg bedankt voor je komst. En je transparantie, je openheid. Het is niet makkelijk om zo'n verhaal te delen. En ja,
zo falen... voor het eerst zo open en bloot. Ja, ik vertel wel in persoonlijke gesprekken.
Het is al een groot taboe in Nederland.
Ja.
En ook nog vanuit onze culturele achtergrond.
Ja.
Dus het is echt een grote stap voor gasten om hier te komen en een verhaal te delen.
Ja,
dus daar heb heel veel respect en eigenlijk heel veel respect voor.
Dank je wel.
Dus tof dat je er bent.
Dank je wel.
Heel graag tot de volgende misschien.
Dank je wel. Dank je wel voor de gelegenheid.